Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om weer gast in ons midden te hebben, zelfs een oude bekende. Mooi. We gaan met elkaar verder in de Hebreeënbrief. En we gaan verder met Hebreeën 10. Voor degenen die dat nog niet wisten, ik ben bezig om de hele Hebreeënbrief door te preken. En we hebben de vorige keer hoofdstuk 9 gehad, was een lang hoofdstuk. En daarom heb ik dit hoofdstuk maar in de midden door de midden geknipt. Om maar niet te lang te preken. Ik ben meestal nogal lang van stof. En ik vond het eigenlijk zo mooi. Eigenlijk alle liederen die we hebben gezongen gingen over het bloed. Gingen over de kracht van het offer. En daar gaat het vanavond ook weer over. Vorige week hebben we echt heel nadrukkelijk, of twee weken geleden hebben we nadrukkelijk stilgestaan. Wat is nou het bloed van Jezus? En vandaag gaan we eigenlijk nog één keer, eigenlijk de Hebreeënbrief, de laatste echte, het onderwijsgedeelte van de Hebreeënbrief gaan we eigenlijk met dit gedeelte vanavond afsluiten. En ik wil gaan lezen vanaf vers 1. En ik zou je echt willen aansporen, pak je Bijbel erbij. Ik ga het nu eerst lezen vanaf vers 1 tot 18 en daarna gaan we tekst voor tekst langzaam door, zodat we goed overzicht houden en dan kan je goed weten waar ik het over heb. Want de wet, vers 1, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige helsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in, jaar uit onderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde. Wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet behaagd. Toen zei ik, zie ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers voor offers en zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet werden gebracht. Daarom sprak hij, zie ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voor eens en voor altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op de tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook, want na dit gezegd te hebbende, dit is het verbond, en u gaat een citaat uit Jeremia 31 aanhalen. Dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonde en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Tot zover. En we hebben de vorige keer eigenlijk, laat ik heel kort eventjes de Hebreeënbrief doorgaan. We hebben Hebreeën 1 hebben we heel duidelijk gezien. God heeft gesproken. En dat heeft hij niet zomaar meer gedaan door de profeten zoals hij dat vroeger had gedaan. Maar hij heeft dat in onze dagen gedaan door Zoon. Stond daar letterlijk. Door de Zoon. En hij heeft de Zoon als het ware afgespiegeld die ver boven de engelen was verheven. De Zoon die gezeten heeft en die alle macht op aarde heeft. En naar wie stem wij moesten luisteren. Want wee u als u zijn stem niet gehoorzaamt. We hebben allerlei vermaningen gekregen. En we hebben gezien het volk van Israël, dat door hun dwaasheid en hun ongehoorzaam het volk de rust niet konden binnengaan. We hebben allerlei vermaningen gekregen door elkaar te vermanen en elkaar aan te sporen elke keer opnieuw. En we hebben eigenlijk het hele Oude Testament, het oude verbond met elkaar gezien. Wat is nu een hoge priester en wat is ten opzichte van de hoge priester Jezus, die gezeten is aan de rechterhand van Gods majesteit. Die is gezet als hoge priester naar de orde van Melchizedek. Voor eens en voor altijd met zijn eigen bloed. De hemel is doorgegaan. We hebben de hele tabernakeldienst met elkaar gezien. Hoe die priesters elke keer, elk jaar opnieuw het voorhof doorgingen. Het offer brachten en met elkaar zijn we het heiligdom binnengegaan. We zijn zelfs in het heilige der heiligen gekomen. Waar wij als mensen nooit konden komen. Waar alleen het nageslacht van de Aaron kon komen. Maar nu, omdat die ene hoge priester naar de orde van Melchizedek naar binnen is gegaan en door zijn bloed het voorhangsel is gescheurd, van boven naar beneden, is voor ons de toegang open en de weg is vrij. En dan komen we bij dit. Vers 1 van hoofdstuk 10. Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen. Wat een moeilijke woorden, hè? Ik vind dat ook. Want de wet die slechts een schaduw heeft. Laten we daar maar mee beginnen. Want de wet. Dan hebben we het over de Tora. Dan hebben we het over de 10 geboden. Die in de ark lagen. En die ark stond in het heilige der heiligen. Dat was de plaats waar wij niet konden komen. Dat was de plaats waar de wolkolom als het ware neerdaalde. Waar Gods tegenwoordigheid was. En we hebben gezien, de ark was Jezus. En de wet, die bleef maar roepen. En die bleef maar tegen ons zeggen dat we schuldig zijn. En tegelijkertijd was die wet een plek waar we niet konden komen. En nu zegt vers 1, de wet was slechts een schaduw. Prachtig hoe die hele tabernakel van goud schitterde. Hoe later Salomo de tempel zo heerlijk en zo prachtig heeft gemaakt. En toch was het slechts een schaduw. De Bijbel zegt op dit moment, al die mooie dingen die we met elkaar hebben bekeken, die zijn niet de zaak zelf. Het is slechts de schaduw. En jullie weten dat nog wel, vorige keer had ik een voorbeeld gegeven. Stel je nou voor dat de zon op mijn eigen vrouw schijnt, op Hilma. En wauw, ik zie die schaduw, maar als ik nou een klein stukje verder kijk, dan zie ik Hilma. Dat is nog veel mooier dan de schaduw. En zo is het ook met die hele tabernakeldienst. Daar kunnen we heel veel van leren. Daar kunnen we naar kijken. Daar kunnen we ons over verwonderen. Maar we moeten ons ogen een kleine kwartslag draaien. En we moeten zien op de zaak zelf. Op Jezus. En die hele tabernakel die schitterde van Jezus. En dat zegt vers 1. De wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen. Dus de wet die wees en die vroeg constant om vervulling. Die vroeg constant om de vervulling naar de Messias. De beloofde vervuller van de wet. Daar komen we straks op. Een citaat uit Psalm 40. De hele tabernakel schreeuwde als het ware: geef mij Jezus. Dat was dus het toekomstige heilsgoederen. En niet het wezen van de dingen zelf. En dan zegt er staat er iets moois in vers 1. Want de wet kan nooit met dezelfde offers die zij jaar in jaar uit onderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Dus die priesters die gaan elk jaar, elke dag met een morgenoffer en met een avondoffer. En ze gaan elk jaar met de feestdagen en met het belangrijkste feest, eigenlijk van alle feesten, de grote verzoendag. En al die offers konden de priesters uiteindelijk niet tot volmaaktheid brengen. Daar gaan we straks nog iets verder op in. Maar we moeten eigenlijk een streep zetten onder dat woordje nooit. Die wet, die kon dat nooit. En straks komen we erop en dan staat er, maar het was een instelling van God. God had gezegd dat het zo moest gebeuren. En toch konden de priesters door al die offers nooit volmaakt worden. En dat werd onderbroken. Elke keer opnieuw werden die offers gebracht. En dan komen we bij vers 2. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Weet je, die offers die bleven maar komen en dat bloed dat bleef maar stromen. Ik vind dat altijd fascinerend om over na te denken. Toen Salomo de tempel inwijdde, toen werden er gewoon duizenden offers gebracht. Gewoon duizenden lammetjes, duizenden... Weet je, als je dan uitrekent dat er ongeveer 2 liter bloed in een schaap zit en 7 liter in een koe, dan hebben daar gewoon miljoenen liters bloed door Jeruzalem heen gestroomd. En al dat bloed was niet genoeg om mijn zonde en jullie zonde en de zonde van de hele wereld weg te nemen. Weg te wassen, uit te poetsen. En toch was het een instelling van God. Dan staat er volgende. Want zij die de dienst verrichten zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren. Dus die wet en die tabernakel, dienst die God had ingesteld, die al zou dat dus op een gegeven moment gestopt zijn, dan zou er nooit meer een herinnering zijn, oké, ik ben een zondig mens en ik kan niet in het heilige der heiligen komen. Ik kan niet in Gods aanwezigheid komen. Ik kan niet in Gods tegenwoordigheid komen. Dan was daar die muur van Gods heiligheid, het voorhang, en dan was daar die muur van het altaar waar we niet doorheen konden komen, want er moest bloed vloeien. Dan was daar die hele tabernakel, het heilige, waar we niet binnen konden gaan. En dan was daar het heilige der heiligen, waar een dik gordijn hing. Zo dik als de hand van een man. En die maakte een scheiding tussen God en tussen de mensen. Vanwege de zonde. En nu zegt het, de tekst die zegt het volgende. Stel dat dat nu helemaal weggevaagd zou worden, dan zou er geen herinnering of bewustwording meer zijn van zonde. Dus die hele tabernakeldienst was erop gericht om ons bewust te maken. Ik sta tegenover een heilige God en ik kan daar niet komen, maar er is verzoening. Er vloeit bloed en door dat bloed en door de priester, de hoge priester, is er voor mij een mogelijkheid om in Gods aanwezigheid te komen. En daar moeten we even goed opletten. Nu spreken we over het oude verbond. En dan moeten we even met elkaar lezen. Vers 1, daar staat nooit. En in vers 2 staat, kan dus nooit in geen enkel opzicht meer bewust worden. Dus die hele wet die heeft 2 dingen. 1 is, zij kan nooit, maar dan ook nooit dezelfde offers die zij jaar in en jaar uit. Weet je, kijk, dat is dus het oude verbond. Het was een goed verbond. Het is niet zo als we dat af hebben gedaan en dat we er nu op spugen en zeggen dat oude verbond, dat was niks. Nee, het was een goed verbond. Maar het kon niet tot volmaaktheid brengen. Niet die priesters en ook niet mij. En constant was daar weer die roep van de wet die zei, je bent schuldig en je bent een zondig mens. En deze 2 dingen moeten we goed onthouden. Dan gaan we het nieuwe verbond veel beter begrijpen. Dus het kan nooit tot volmaaktheid brengen. Dat is 1. En in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde. Goed, vers 3. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. En dit bewijst voor mij opnieuw, ik heb dat al een paar keer aangehaald in de andere hoofdstukken, dat de tabernakel of de tempeldienst op dit moment dat de Hebreeënbrief schrijver dit schrijft, nog niet is afgeschaft. Hij zegt nog niet van de offers worden niet meer gebracht, maar hij zegt nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw nog steeds aan de zonde herinnerd. En dat is voor mij het bewijs dat dit nog geschreven is in de tijd 70 voor Christus. Want toen is uiteindelijk Jeruzalem verwoest en daarbij ook de tempel. Nu komen we in een interessant stukje uit het Oude Testament. Nu gaat hij, wat we al heel vaak hebben gezien in het voorgaande hoofdstukken, gaat hij weer een een gedeelte pakken uit het Oude Testament, wat we een citaat noemen. En nu pakt hij Psalm 40 en dat gaat hij citeren om dat uit te leggen in deze tijd, wat het vandaag de dag betekent. En dan komen we bij vers 5 en dan staat er, daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld. En dit is nog niet het citaat, maar nu zegt hij dus eigenlijk, oké, de Messias heeft dit gezegd wanneer hij op aarde kwam. Maar dat is opmerkelijk, want Psalm 40 is geschreven door David. En die heeft 1000 jaar voor Christus geleefd ongeveer. Dus dat is bij zijn komst in de wereld. En daarom geloof ik dat de Hebreeënbriefschrijver hiermee zegt, David heeft als het ware een profetie over Jezus door zijn mond heen uitgesproken en opgeschreven. Maar hij heeft dat gezegd over de komende Messias die komen zou. En ik vond het wel mooi. Ik had via Hugo van broeder Jaap een Bijbel gekregen met 6 verschillende vertalingen naast elkaar. En daar stond bij een van die vertalingen stond, daarom zegt hij bij zijn intrede in de wereld. Dus als het ware heeft de Heer Jezus voordat hij kwam zijn intrede ook al gedaan door middel van zijn woord, Psalm 40. En daar heeft hij ons dit gezegd. Slachtoffer en spijsoffer heeft u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Dit is best wel opmerkelijk, want God zelf had gezegd, ik wil dat jullie deze offers gaan brengen. Dat heeft Mozes zo ingesteld en hij had het van God gehoord en hij had het bij God vandaan ingesteld. En dan zegt de Bijbel op dit moment, zegt eigenlijk de Heer Jezus door David in Psalm 40, maar u heeft het niet gewild. En daarmee zien we ook dat God dus uiteindelijk niet genoeg neemt met het bloed van stieren en van bokken. Maar nu komt er iets opmerkelijks en iets fantastisch. Daar moet je weer opnieuw een streep onder zetten, vers 7. Toen zei ik, zegt de Messias, toen zei ik, ik kom. Ik kom om uw wil te doen. Want in de boekrol is van mij geschreven. Dus Jezus zegt van zichzelf, de boekrol, de Bijbel, het Oude Testament, en dan gaat het met name over de Tora, de eerste 5 boeken, Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, de eerste 5 boeken van Mozes, die zijn vol van mij. De boekrol is over mij geschreven. En ik kom om uw wil te doen. En dit vind ik zo fantastisch. Wat we net hebben gezien van het oude verbond. Die wet die constant tegen ons getuigt en tegen ons spreekt. Je bent een zondaar. Je bent een leugenaar. Je bent een dief. Je bent een echtbreker. Je bent een vloeker. Je bent, noem al die dingen op, een afgodendienaar. Nou komt Jezus en hij zegt, ik kom om uw wil te doen. Hij komt die wet vervullen. Zodat de wet tegen hem niet hoeft te zeggen, je bent een dief, je bent een leugenaar, je bent een moordenaar, je bent een godslasteraar, je bent een sabbatsverbreker, want je hebt de rust niet gehouden. Nee, de wet moest tegen Jezus zwijgen, omdat hij Gods wil ging volbrengen. En toch heeft hij de klappen van de zweep, heeft hij de slagen van de wet op zich genomen, zodat de wet die tegen ons spreekt, het zwijgen op wordt gelegd. Dit is zo belangrijk. De wet hoeft tegen u niet meer te zeggen dat je een zondaar bent, want de wet is in Christus vervuld. Hij is gekomen om zijn wet, zijn wil te doen. En daarom lag de wet ook in de ark. En daarom zegt hij, ik draag de wet in mijn binnenste. Gods wil is als het ware volledig in Jezus en in Jezus uitgevoerd of tot vervulling gebracht. Dan komen we bij vers 8. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffer en offers voor de zonde heeft u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Dus daarmee zien we, weet je, het was aan de ene kant Gods instelling, maar het was daarmee ook tegelijkertijd Gods bedoeling om te laten zien van, dit is niet de zaak zelf. Dit is slechts de schaduw. Hoe goed, hoe mooi, hoe groot, hoe fantastisch, hoe schitterend. Het wacht op die ene. Op Jezus. Van wiens naam wij zingen. Daarna sprak hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Kijk, nu komen we bij het nieuwe verbond. Hij neemt het eerste weg om daarvoor het tweede in de plaats te brengen. Het nieuwe verbond. Op grond van die wil. Dat hij het oude heeft weggenomen. En het nieuwe heeft ingevoerd. Op grond van die wil. Omdat Jezus die wil volkomen heeft vervuld. Waardoor hij kon uitroepen. Het is volbracht. Op grond van die wil. Zet opnieuw een streep. Zijn wij geheiligd. En vanavond valt hier een grote scheiding. Of dat u leeft onder het oude verbond of onder het nieuwe verbond. Of dat u leeft met Jezus of dat u leeft zonder Jezus. Want als u leeft zonder Jezus, dan zegt de wet tegen jou en tegen u, je bent een zondaar. En je bent doodschuldig, want je bent een vloeker, je bent een moordenaar, je bent een steler. Je bent een godslasteraar. Maar op het moment dat je schuilt achter Jezus, dat je door het geloof hem aanneemt en zegt, Heer Jezus, ik snap er misschien wel helemaal niks van, maar toch geloof ik, u bent mijn redder, u bent mijn koning, u bent mijn God. Dan neemt hij, als het ware, de vloek van de wet volledig weg. En hij gaat op jouw plaats staan. 2000 jaar geleden, aan het kruishout van Golgotha, heeft hij voor eens en voor altijd, voor eens en voor altijd, een offer gebracht. Dat lezen we, als we iets verder lezen. Voor eens en voor altijd. Wauw. Vers 1 en vers 2 zeiden, het kan niet, en het lukt niet, en het kan niet. Maar nu, door één offerande, die miljoenen liters bloed die hebben gevloeid. Miljoenen liters. Het kon nooit en het kon niet. Maar nu, met één offer, voor eens en voor altijd. En wij konden niet geheiligd worden door dat bloed. Want elk jaar opnieuw moest dat offer komen. Om ons in herinnering te brengen dat wij zondaar waren en dat er bloed moest vloeien. Maar nu, voor eens en voor altijd, heeft Jezus zijn offer aan het kruishout van Golgotha gegeven. En het kan ons heiligen. Op grond van die wil, op grond van dat volbrachte werk, zijn wij geheiligd. Ik voel het niet altijd. Ik zie het niet altijd. Maar ik geloof het, omdat de Bijbel het zegt. Degene die in Christus Jezus is, die is een nieuwe schepping. En hij is voor ons geworden tot reiniging, tot heiliging en een volkomen verlossing. In Christus Jezus bezit je alles. En zonder Jezus heb je niets. Je gaat voor eeuwig verloren. En nu komen we misschien wel bij het mooiste, eigenlijk misschien het meest schilderachtige van dit hoofdstuk. Vers 11 staat, en iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers die de zonde toch nooit konden wegnemen. En in gedachten zien we dat als het ware gewoon voor ons. Hè. We zien dat tabernakelplein of die tempel voor ons. En we zien die priester elke dag met het offer, met het lam, met de stieren. We zien hem met die schaal bloed het heilige binnengaan. We zien hem met het bloed en we zien hem met de kolen van het altaar zien we hem naar binnen gaan en het reukaltaar brengen, het gebed. En we zien hem met het schaal bloed het heilige der heiligen binnengaan achter het bloed en hij sprenkelde dat bloed. Elke dag opnieuw waren er offers. En ik heb vanmiddag eventjes uit zitten rekenen of zitten zoeken. Als we uitrekenen, er zijn twee verschillende tellingen. De een zegt 1446 jaar en de andere 1200 jaar ongeveer. En dan heeft dat geduurd tot 70 na Christus. Dus nou, laten we pak een beet zeggen, 1500 jaar lang zijn er dagelijks offers gebracht. Een morgenoffer, een avondoffer. Elk jaar was er een grote verzoendag en waren daar nog de vrijwillige offers van het volk van Israël. Miljoenen offers zijn er gebracht. Je wordt er bijna moe van als je naar die priesters kijkt. Dagelijks stonden ze daar. Met de wetenschap. Dit bloed wat ik nu breng en dit offer wat ik nu breng is niet genoeg voor mijn zonde. Ja, God neemt er op dit moment genoegen mee. Op dit moment onder het oude verbond. Maar het roept om vervulling naar het nieuwe. Het roept om vervulling naar die ene. Waarvan wij kunnen zeggen, hij die eenmaal met zijn bloed is binnengegaan. Het vorige hoofdstuk. Eenmaal met zijn bloed is doorgedrongen in de binnenste van het binnenste heiligdom. Voor Gods troon is hij gezeten. Hij heeft verzoening tot stand gebracht. Maar deze priesters, ze gingen jaar in, jaar uit. Het is bijna vermoeiend om te zien. Maar dan komen we bij vers 12. Maar deze. Weet je, kijk, wij kunnen als mensen nog wel eens een maar inbrengen, weet je wel. Gods woord zegt kom, ja maar, kan toch zomaar niet komen. De Heer Jezus zegt kom naar mij en dan hebben wij allerlei redenen waarop we kunnen zeggen ja maar. Maar nu hebben we een God maar. Nu zegt God maar. Waar die priesters elk jaar met een offer kwamen en dat het niet tot vervulling kwam. Maar deze priester, zijn naam is Jezus. Jezus, wat een heerlijke naam. Is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd heeft. Deze priester heeft nadat hij één slachtoffer voor de zonde heeft gebracht. Het is genoeg wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft niet voor niets uitgeroepen. Het is volbracht. Er hoeft van onze kant ook niets meer bij. We kunnen er ook niets aan toevoegen. Het is een volmaakt werk wat deze priester heeft gedaan. En daarom kon hij met zijn bloed de hemel doordringen. En had hij het recht om aan Gods rechterhand plaats te nemen. Die plek die wij nooit konden gaan. Die weg die wij nooit konden gaan. Die plaats die wij nooit konden innemen. Maar wat zegt de Bijbel in Efeze 2? In Christus Jezus zijn wij met hem mede gezet in de hemel. Door het offer van deze priester en door het geloof met hem verenigd, zijn wij met hem gezet in de hemel. Eén offer wat we vanavond met elkaar hebben gedacht. Met elkaar hebben herdacht. Met elkaar hebben geproefd. Met elkaar hebben gesmaakt. En met elkaar hebben geloofd. En nog steeds zullen geloven totdat hij terugkomt, vers 13. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt worden. Kijk, dit is koning Jezus. Op aarde werd hij gespot en werd hij veracht. Werd hij als een lam dat ter slachting wordt geleid en dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, werd hij weggenomen. Eigenlijk bijna als een zielig watje, zo wil ik hem niet noemen, maar begrijp wel wat ik bedoel. Hij spartelde niet tegen. Maar deze Jezus, hij komt terug in toren en in volle majesteit bekleed, om te maken zijn vijanden tot een voetbank van zijn voeten. En we hebben iets gezien op Golgotha, wat dat betekent om onder Gods voeten vertrapt te worden. Als zelfs Jezus in zijn pijn uitriep: mijn vader, waarom verlaat u mij? We zien iets aan het kruis van wat het is om onder Gods voeten vertrapt te worden. Maar dit is je toekomst als je vandaag niet vlucht tot Jezus. Dit is je toekomst als je in je leven je eigen niet wendt tot Hem die gezegd heeft: wend u tot mij toe en word behouden. O alle gij einde van de aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat is wat God tegen jou en tegen u zegt die nog niet gelooft. Ik zal je maken tot een voetbank onder mijn voeten. Met andere woorden, God zal jou vermorzelen. Terwijl de toegang vandaag geopend is, omdat Hij één keer met zijn eigen offer en met zijn eigen bloed de weg heeft geopend voor u, zodat u kunt ingaan en vergeving van zonde kunt ontvangen. Vers 14, want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden tot volmaaktheid, tot in eeuwigheid volmaakt. Zien we, hier zien we het opnieuw, het nieuwe verbond. Weet je, het eerste verbond zei in vers 1 en vers 2 nooit, en het kon niet bewust maken van zonde. Maar nu, één offer kan degene die geheiligd worden tot volmaaktheid brengen. Voel ik me volmaakt? Absoluut niet. Ik voel me sterker, ver van dat. Maar omdat de Bijbel het zegt, omdat de Bijbel zegt dat degene die in Christus Jezus is, een nieuwe schepping is. Omdat de Bijbel zegt dat degene die gelooft in Jezus, vergeving van zonde heeft ontvangen. En daardoor volmaaktheid heeft ontvangen. Zeg ik, amen. Zeg ik, Heer Jezus, ik zie het niet, maar ik geloof het omdat u het zegt. Ik voel me heel anders, maar uw woord zegt dit. En uw woord is de waarheid. En al Gods beloftes zijn ja en amen in hem. En dan zegt vers 15 het volgende. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. En dan komt er opnieuw een citaat. Waarmee ik bedoel, dan gaat hij opnieuw iets vertellen wat in het Oude Testament geschreven staat. En dan gaat hij Jeremia 31 aanhalen. Want na het eerste gezegd hebbende, het eerste verbond, die wet die niet vervullen kon, de wet die slechts een schaduw van de zaak zelf is. Dit is het verbond dat ik met hen na die dagen sluiten zal. Zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun hart geven. En ik zal die in hun verstand schrijven. Toen ik hier vanmiddag nog over nadacht, dacht ik, wauw. Weet je, die wet die had eerst een onmetelijke afstand. Die lag in het heilige der heiligen. Daar kon niemand komen. Sterker nog, die ark die werd één keer door mensen aangeraakt die hem tegen wilden houden omdat hij bijna van de kar afviel. En ze vielen direct ter plette dood. Die wet die was niet te benaderen. Daarmee bedoelde God, ik ben heilig. Je kunt in mijn aanwezigheid niet verkeren. Maar in het nieuwe verbond is God nabijgekomen. In het nieuwe verbond woont God in ons. En ons lichaam is een tempel geworden van de Heilige Geest. En het heilige der heiligen, het naos van het Oude Testament, is in ons. Hoe is het mogelijk dat Jezus één offer heeft gebracht en daarmee het heilige, de weg naar het heiligdom heeft geopend? En dat heeft hij gedaan voor ons, zodat de weg naar ons hart geopend werd en hij in ons hart zijn leven, zijn wil, zijn wet heeft uitgestort door de Heilige Geest. Zo, dat was een mond vol, een hele lange zin. Maar hij heeft dus een weg geopend, is in ons komen wonen. Hij heeft de wet in ons gelegd, zijn wil. En soms loop je misschien wel eens met een dag over de aarde dat je denkt, wat is nou Gods wil? Weet je, ga altijd op zoek Want God wil zijn wil in ons bekendmaken. Hij heeft zijn wet in ons hart en in ons verstand gegeven. En er staat zelfs geschreven. En het nieuwe verbond zegt tot conclusie het volgende vers 17. En aan hun zonde en hun wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Als je nog geen streep in je Bijbel had gezet, dan moet je deze echt heel fel gekleurd maken. Dit is het nieuwe verbond. Het oude verbond zegt, het kan nooit tot volmaaktheid brengen. En het kan nooit tot bewustzijn komen. En elk jaar opnieuw werden die offers gebracht om ons aan de zonde te herinneren. Maar nu zegt God, ik zal aan hun zonde niet meer denken. Weet je, hier zijn geen woorden voor. God de Alwetende, die vanaf het begin van de schepping en zelfs daarvoor tot in alle eeuwigheid totaal plaatje overziet. En van al die miljarden mensen op aarde je naam kent, het getal van je haren, je tranen heeft geteld. En je zonde weet en kent. Hij zegt voor degene die in Christus Jezus is, ik zal aan jouw zonde niet meer denken. Wauw. God heeft ze gegooid in de zee van eeuwige vergetelheid. Ik kan dit niet beseffen met mijn verstand. Want met mijn verstand zeg ik, God weet alles en hij overziet alles. Maar God zegt, ik zal er niet meer aan denken. Weet je, dit is een boodschap, daar kan je blij van worden. En als je er niet blij van wordt, dan geef ik je de opdracht om hier blij van te worden. Ja, want dit is, weet je, dit is het nieuwe verbond. In deze blijdschap mogen u en ik leven. Wij leven onder een tijd van vergeving. Een tijd van genade. Een tijd waarin God tegen jou en tegen u zegt, kom naar mij toe. Ik wil je vergeven. En ik wil zelfs jouw zonde niet meer gedenken. Het enige wat hij van jou vraagt is om te komen. Om te komen aan de voet van het kruis. En gewoon voor hem neer te knielen. En hem te erkennen als Jezus, de Zoon van God. Het lam op de troon die komen zal om de wereld te veroordelen. Maar die gekomen is om mijn en uw zonde volledig uit te poetsen. Het handschrift dat tegen ons getuigde. Het is uitgewist. Het is niet uitgegumd. Maar het bloed van Jezus wast en reinigt van alle zonde. Ik ga afsluiten met de laatste tekst van dit hoofdstuk van vandaag. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. Weet je, we hoeven niks meer toe te voegen. We hoeven niet meer te denken van, oké, weet je, ik ga nu voor God leven en ik ga daarmee iets aan het offer of aan de vergeving van de zonde nog iets toevoegen. Het is niet nodig, want waar vergeving is, daar is bij God vandaan volkomen genezing en vergeving. Volkomen verlossing. Het Nieuwe Testament spreekt altijd van volheid. Spreekt altijd van, waar het eerst was, het kon niet en het lukte niet. En die vermoeidheid van die priesters die jaar in jaar uit ingingen. Maar met dat ene offerande, met die ene offerande, is hij voor eens en voor altijd, heeft hij een volmaakt offer tot stand gebracht. En we hoeven daarom ook niets meer toe te voegen. Dat neemt niet weg dat wij de verantwoordelijkheid hebben. Dat we zomaar kunnen doen wat we willen. De Bijbel zegt dat wel heel mooi in 1 Korinthe. Laten we dat even bijlezen. Als toepassing eigenlijk voor het laatste gedeelte. 1 Korinthe. Kijk hoor. 1 Korinthe 10, vers 23. Ik zou zeggen, pak het er echt bij. Daar zegt Paulus het volgende. 1 Korinthe 10, vers 23. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Ja, u bent vrijgemaakt van de wet. U bent vrijgekocht door het bloed van Jezus. Ik mag gaan en staan waar ik wil. Maar ik wil het niet. Want er zijn genoeg plaatsen op de aarde waar ik niks tot opbouw van Gods koninkrijk kan doen. Er zijn genoeg plaatsen op aarde die niet nuttig zijn. En Gods wil in mij, die de Heilige Geest in mij heeft geschreven en in mijn verstand heeft geschreven. Die zegt, ik wil dingen doen die nuttig zijn. Ik wil dingen doen die tot opbouw zijn. En ja, je bent vrij. En tegelijkertijd, je bent gekocht door het bloed van Jezus. En Paulus zegt, ik ben een slaaf van Jezus. Ik ben een dienstknecht van Hem. En daarom wil ik me niet meer bezighouden met de dingen waar ik misschien wel naartoe kan gaan. Maar ik heb daar niets te zoeken. Want Gods wil in mijn hart zegt, ik wil dingen doen die Gods koninkrijk opbouwen. Die de naam van mijn Heer en Heiland Jezus verhogen. Ik wil niets anders dan Jezus vereren. Ik hoop dat u dat met mij nazegt. Als dank voor wat Hij deed voor u aan het kruis. Amen. Zullen we danken? Vader in de hemel, ik wil u eren. Ik wil u prijzen en danken dat u uw enige geboren zoon, Jezus Christus, heeft gegeven. En dat Hij een volmaakt offer heeft gebracht. Ik prijs en dank u dat Hij met zijn bloed eenmaal is binnengedrongen in het hemelse heiligdom. En dat u, Heer Jezus, bent gezet aan de rechterhand van de majesteit van God in de hemel. En dat u daar bent voor ons, om voor ons te bidden. En ik dank u, Heer Jezus, dat uw offer ons tot volmaaktheid brengt. Ik dank u, Heer Jezus, dat uw offer ons volmaakt heiligt. En ik dank u dat uw offer ons geweten volledig heeft gereinigd en schoongemaakt. Maar Heer Jezus, als er vanavond nog mensen zijn die u nog niet kennen, als hun Heer, als hun verlosser, als hun zaligmaker, dan bid ik, Heer, dat u op hun deur klopt vanavond. En dat u tegen ze zegt, doe mij open. Zodat ze niet anders meer kunnen dan de deur te openen. En dat ze met u avondmaal mogen houden. Dat ze gemeenschap met u zullen hebben. En u met hen. Heer Jezus, geef zo dat elke knie vanavond die deze boodschap heeft gehoord zich zal buigen. Voordat hij straks onder uw voeten verpletterd zal worden. En u niet meer als Heer en Koning kan aannemen. Omdat u dan terugkomt als degene die torent over hen. Omdat u zegt, ik heb u niet gekend, ga weg van mij. O God, geef dat deze boodschap met ernst in onze harten zal neerdalen. En dat we met blijdschap de boodschap mogen omarmen. Dat we gekocht zijn, dat we gered zijn en dat u handschrift wat tegen ons heeft getuigd, volkomen heeft uitgewist. Ik dank en prijs uw machtige naam, de naam van Jezus. Halleluja. Amen.